En opnieuw, broeders en zusters, mag ik u meenemen naar Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17, waar ik deze keer lees vanaf vers 13. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Tot zover. De vorige keer zijn wij geëindigd bij vers 12... waar de Heer Jezus zegt: die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar de gedachte blijft natuurlijk inderdaad dat niemand uit hen is verloren gegaan. Dat zoveel als inderdaad het woord ontvangen hadden en door God gegeven waren aan de Heer Jezus, zoveel werden ze ook door hem bewaard. En dat is, wordt hier gezegd over onder andere een deel dan van het leven of de bediening van de Heer Jezus. Maar het zal duidelijk zijn dat het een uitspraak is over de dagen waarin wij leven, waarin wij die dat woord van de Vader via of van de Heer Jezus ontvangen hebben, waarin wij gegeven zijn aan Christus en waarin wij inderdaad door hem bewaard worden. En terecht staat er dan boven dit hoofdstuk het hoge priesterlijk gebed. Want daar waar hij ons bewaart, is dat een aspect van zijn tegenwoordige bediening van hoge priester van het nieuwe verband. Daarna kom ik terecht in vers 13, waar de Heer zegt: maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat ze mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Dat wil zeggen dat inderdaad de uren is gekomen waarin de Heer verheerlijkt zou worden. Ik ontleen het aan hoofdstuk 13, vers 1. En dat zijn de eerste versen van deze hele reeks van vijf hoofdstukken. Maar ik had het willekeurig uit welk hoofdstuk uit Johannes' evangelie ongeveer kunnen citeren. Want de gedachte blijft dat de Heer inderdaad verheerlijkt zou worden. Hij was uit de hemel en daar zou hij terugkeren. Hij kwam van de Vader en hij zou tot de Vader terugkeren, was de gedachte. En dat tijdstip is op een paar dagen na aangebroken. In elk geval staan we hier aan het eind van de aardse bediening van de Heer Jezus. En wat hem betrof, hij zou inderdaad naar zijn Vader gaan, waarbij zijn lijden en dood gemakshalve worden overgeslagen. Ik zeg gemakshalve, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, maar zo zit het nou eenmaal. De toekomstverwachting van de Heer Jezus was niet dat hij sterven zou, maar was dat hij verheerlijkt zou worden en gesteld zou worden aan de rechterhand Gods. De toekomstverwachting van de Heer Jezus was de vreugde die hem voorgesteld was, en daarom heeft hij het kruis verdragen en de bijbehorende schande veracht. En zo staat het natuurlijk nog steeds letterlijk in Hebreeën 12. Niettemin, de Heer Jezus zal dus inderdaad tot zijn Vader wederkeren, maar nu kom ik tot u, zegt hij. En voor wat betreft deze woorden die hij gesproken had tot en met deze avond en tot en met dit gebed, zegt hij: ik spreek dit in de wereld, want dit was nog in de wereld uiteraard. Ik spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Wat hij dan precies sprak in deze wereld? Wel, ik denk niet dat het alleen gaat over dit gebed. Het zou niet terecht zijn om te zeggen dat een gebed wordt uitgesproken in de wereld. Het valt niet te ontkennen weliswaar, maar het is niet zo zinnig om het vast te stellen. Want een gebed is natuurlijk toch niet gericht tot de wereld, maar is gericht tot God in de hemel, en zo is het hier ook. Ik denk dus dat het niet alleen dit gebed betreft, maar alles wat er ook aan vooraf ging, in het bijzonder dat wat hier in het Johannes-evangelie vermeld staat. Wat hij dus spreekt, wat hij dus zegt, kortom, al wat hij deed ook eigenlijk, was nou eenmaal, zeker hier binnen het Johannesevangelie, een vooruitwijzing naar wat wij inmiddels kennen als het tegenwoordige werk, de tegenwoordige bediening van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. Niet alleen, maar in het bijzonder als hoofd van de gemeente. Nou ja, als hoge priester van zijn volk kan natuurlijk ook, en dat is volstrekt terecht om het zo te zeggen, binnen het kader van deze hoofdstukken. De woorden namen die de Heer hiervoor gesproken had, daarvan wordt vooral in deze avond, dus vanaf het begin van hoofdstuk 13, daar wordt vooral van gezegd dat zij weliswaar deze woorden horen, maar nog niet verstaan. Maar er wordt aangekondigd dat zij later de woorden die hij hier sprak inderdaad zouden verstaan. Niettemin, het zijn dus woorden die van toepassing zijn op, een betrekking hebben op het tegenwoordige werk van Christus, waarbij hij als het woord Gods tot ons gekomen is, en dat niet alleen, maar waarbij hij als het woord Gods ook inderdaad in ons gekomen is. Maar dat staat, wat is dit, hoofdstuk 17, er staat twee hoofdstukken eerder in elk geval. Twee en drie hoofdstukken eerder, namelijk in hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15. Ik probeer er niet naartoe te gaan, want waar ik naartoe wil is een heel ander schriftgedeelte. Er staat namelijk, ik spreek dit in de wereld, vers 13, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Het herinnert ons vermoedelijk aan de woorden van de apostel Paulus in de Filippenzenbrief: verblijd u in de Heere te alle tijden. Enzovoorts. En in het Oude Testament, maar ik weet niet zo gauw waar het staat, laat de blijdschap des Heren uw sterkte zijn. Toch? Opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Dat betekent dat er sprake is van blijdschap, ook op dit moment, in de Heer Jezus. Begrijp je me goed? Ik durf het niet al te zeer te benadrukken, om de eenvoudige reden dat van die blijdschap dan toch bepaald niks meer te merken is als de Heer een paar uur later in Gethsemane is. Je kunt moeilijk zeggen dat hij toen blij was. Dat was namelijk niet zo, integendeel. Maar dat is onder de druk van de specifieke omstandigheden. Maar op wat meer afstand gezien, hoewel je afvraagt of een paar uur een grote afstand is, maar op wat meer afstand gezien en wat meer relativerend, de Heer was verblijd. Het ging namelijk om de vreugde die hem voorgesteld was. Dat is maar waar het om gaat. En vervolgens zegt hij dat zijn blijdschap ook in ons, zeg ik maar meteen, ook in ons zou zijn en ook ons zou vullen. Opdat namelijk mijn blijdschap, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Dat betekent dus dat diezelfde blijdschap van Christus ook onze blijdschap zou zijn en dat wij daar zelfs mee vervuld zouden worden. Welke blijdschap? Ja, om dezelfde vreugde die ons ook voorgesteld is, uiteraard. Men lezen inderdaad heel Hebreeën 12 bij voorkeur. Want daar wordt niet zomaar gezegd dat Christus om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Maar daar wordt hij in die omstandigheid aan ons ten voorbeeld gesteld, uiteraard opdat ook wij onze blijdschap zouden vinden in de heerlijkheid, de vreugde namelijk, die ook ons is voorgesteld. Want daar gaat het om. Laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op Jezus die om de vreugde die hem voorgesteld was zijn loopbaan gelopen heeft, enzovoorts. Met andere woorden, dezelfde gezindheid als die in Christus was, zou in ons zijn. En deze keer citeer ik het dan weer uit Filippenzen. Maar waar ik naartoe wil, is een heel ander schriftgedeelte. Dat is namelijk naar de eerste brief van Johannes. Ook Johannes dus. En ik hoop maar dat u zich herinnert en bewust bent dat Johannes 17, dat hogepriesterlijk gebed, in de eerste plaats spreekt over dat de Heer Jezus, die wij sinds hoofdstuk 1 kennen als het woord Gods, dat de Heer Jezus het woord van God ontvangen had en gegeven had aan de zijnen. Ik heb hen uw woord gegeven, weet je nog? Het ging om het woord. Het idee was dat wij als gelovigen weliswaar aan Christus gegeven zijn, maar op basis van dat wij zijn woord hebben ontvangen. Het gaat dus in de eerste plaats nog altijd om het woord. Heel het Johannes-evangelie overigens door. Maar zo begint ook ongeveer de eerste Johannesbrief in 1 Johannes 1. Want daar staat in vers 1, hetgeen van de beginnen was hetgeen wij gehoord hebben. Dan moet het al woord zijn. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Kortom, vers 3, hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Hetgeen wij gehoord hebben, verkondigen wij u. Het gaat namelijk om het woord des levens, zoals dat geopenbaard is, in het bijzonder door de opstanding van Christus. In Johannes 1 staat het ook. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Welke heerlijkheid? U weet wel, daar stel ik altijd meteen tegenover. Jesaja 53, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Zodat de vraag is, welke heerlijkheid hebben zij aanschouwd dan? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wel heel eenvoudig. Nou, er zijn eigenlijk benadering zien twee antwoorden. Maar ik bedoel er eigenlijk maar één. We hebben hem gezien nadat hij uit de dood was opgestaan. Misschien dacht u eerder aan, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen we met hem op de Heilige Berg waren. Maar dat is 2 Petrus 1. Of is het 2? 2 Petrus. Nee, 2 Petrus 1 nog. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen we met hem op de Heilige Berg waren. Maar zijn verheerlijking op de berg was nog eenmaal een voorafschaduwing van zijn opstanding uit de dood. Daar werd gezien Christus als hoofd van de gemeente. Ik kan het nou niet uitleggen, want het is een veel te uitgebreid verhaal. Maar het gaat er maar om dat de discipelen inderdaad de heerlijkheid van Christus aanschouwd hebben en die ook verkondigen. Zij verkondigen een verheerlijkte Christus. Want zij zagen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, om dan maar Hebreeën 1 er ook in te betrekken. In elk geval, er staat hier, hetgeen wij gehoord hebben van het woord des levens, verkondigen wij u. En daarvan staat in vers 3, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, in Johannes 1 vers 3. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u opdat. En herinnert u zich even, Johannes 17 vers 13... Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld opdat. Daar wordt het woord Gods gesproken in de wereld, wel degelijk. En in beide gevallen staat er achter opdat. En in Johannes 17 staat er opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. En wat denkt u wat hier staat? In vers 3 van 1 Johannes 1. Wij verkondigen het ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En daarna staat er hetzelfde nog een keer in vers 4. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dat is exact hetzelfde als in Johannes 17. Zodat we nou 3 zinnetjes hebben. Ze zeggen alle 3 hetzelfde, eigenlijk natuurlijk. Ik heb hun uw woord gegeven, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Hetgeen wij gehoord hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u, opdat er gemeenschap zou zijn. Daar kom ik zo op terug. En dan vers 4, deze dingen schrijven wij u, maar daar gaat het net zo goed om het doorgeven van het woord Gods. Deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dat is nog niet eens het eind van het verhaal, maar ik laat het er eerst maar even bij. In beide gevallen, in zowel Johannes 17 als 1 Johannes 1, gaat het dus over opdat uw blijdschap vervuld zij. Opdat gij vervuld zou worden met blijdschap. Johannes 17 zegt, met mijn blijdschap. 1 Johannes 1 zegt, met blijdschap in het algemeen, maar het is natuurlijk precies dezelfde blijdschap. Waar namelijk wij gevuld worden met het woord Gods, want daar gaat het over, blijken wij gevuld te worden met blijdschap. Moeilijker is het niet. Als je vraagt, hoe kan dat nou, want het is toch niet hetzelfde? Zeg ik, nee, het is misschien niet hetzelfde, maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer. Het woord God spreekt ons namelijk over de genade Gods in het algemeen en in het bijzonder over de zegeningen die wij in Christus ontvangen. En nog meer in het bijzonder over heerlijkheid die ons voorgesteld is en die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. U weet wel, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd enzovoorts. Nou, die heerlijkheid wordt ons gepredikt. En ik breng u in herinnering dat het woord Gods per definitie spreekt over toekomende dingen. Dat is kenmerkend voor het woord Gods. Ik kan het niet elke keer aanhalen, maar in Jesaja wordt er minstens één hoofdstuk aangeweid. Er wordt gediscussieerd over de vraag wie de echte God is. En het antwoord is, de enige echte God is die God die spreekt over de toekomst. Die beloften doet, die profeteert. En het komt dan nog uit ook. Komt nog wat van terecht ook. Want onder ons gezegd, in deze tijd van het jaar en anders over een week of twee, drie hooguit, is het weer helemaal in om de voorspellingen, om zich bezig te houden met voorspellingen over het toekomende jaar enzovoort. En over wat er dan allemaal zou gaan gebeuren. Maar u en ik weten dat dat een jaar geleden ook gedaan werd. Maar kent u die voorspellingen nog? Nee, niet de mijne, zuster. Dat was trouwens geen voorspelling. Maar goed, maar weet u nog wat er dan elke keer in de krant staat en tegen dat jaar om is, weet je daar toch absoluut geen bal meer van en weet je ook niet of het gebeurd is. Dat is toch allemaal onzin, mensen. Ja, dat meen ik. Dat is ook echt onzin. Maar God, de echte God, is degene die van tevoren over de toekomst spreekt. Spreekt over de dingen voordat zij zijn. En dat is waar het om gaat. Van Noah, ik citeer meestal even Hebreeën 11. Omdat er twee aardige teksten staan in dat verband. De ene was, door het geloof is Noach van goddelijke aanspraak vermaand zijnde aangaande dingen die nog niet gezien worden. Of nog niet gezien werden. Met andere woorden, tot Noach kwam het woord Gods. God sprak tot Noach over dingen die nog niet gezien werden. Maar dat is nou net waar het altijd over gaat in het woord Gods. En aan de andere kant, Hebreeën 11 vers 1, geloof is immers geloof in het woord Gods. En daarom is geloof een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Voor de toekomst. En een vaste grond, bewijs staat er dan ineens, van zaken die men nog niet ziet, die pas in de toekomst gerealiseerd zullen worden. Kortom, waar God per definitie spreekt over de toekomst en waar het woord Gods in het algemeen in de eerste plaats bestaat uit beloften Gods, worden wij dus, waar wij gevuld worden met het woord Gods, vervuld met blijdschap. En als dat niet het geval is, is het niet het woord Gods. Dat is makkelijk genoeg. En vandaar dat het evangelie, het woord Gods, ook inderdaad het evangelie heet, namelijk de blijde boodschap. Het is een boodschap die blijdschap bewerkstelligt. En zo staat het hier ook. Het woord Gods ontvangen, wel nu, dan worden wij vervuld met blijdschap. Dat was één ding. Het andere ding, wat er ook bij staat in 1 Johannes 1, maar wat ook een belangrijk onderdeel is van Johannes 17, is die van vers 3, namelijk opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Waar het woord Gods ontvangen en gehoord wordt, kortom, waar het woord Gods geloofd wordt, ontstaat gemeenschap. Ja... Ik moet niet al te snel filosoferen, maar kijk, waar de leugen per definitie verdeeldheid brengt, is het dus ook zo dat de waarheid per definitie eenheid brengt. En waar het woord Gods waarheid is, het was het laatste vers wat we lazen in Johannes 17, vers 17 namelijk. Waar de waarheid het woord Gods is, betekent het dus dat waar het woord Gods ontvangen wordt, dan wordt de waarheid ontvangen en daar ontstaat inderdaad gemeenschap. En daarmee leven, want dat is wat gemeenschap eigenlijk is. En u weet natuurlijk al lang dat dat een belangrijk onderdeel is van het Johannesevangelie. Waar de gelovigen immers geacht worden bewaard te worden door de Heer Jezus en waar ze daardoor één zijn. Eén, in de naam van Jezus zingen wij, Maar daarmee ook één in het geloof der schriften uiteraard. Want dat gaat over precies hetzelfde. Waarmee wij er nog niet zijn. Want er staat bovendien. Vanaf vers 5 lees ik het dan toch maar even van 1 Johannes 1. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Dat God licht is. Niet een licht, maar gewoon licht. Dat is ook wat er staat. Dat God licht is. Dat is een ander woord immers voor woord. Boodschap. Licht maakt openbaar. Licht is trouwens ook synoniem met waarheid. In het licht zal men de waarheid zien. De dag, het licht, zal het verklaren, enzovoorts. Wij verkondigen dus dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. En dan vers 6, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, eenheid, gemeenschap, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Als wij de waarheid doen, dan zouden wij in het licht wandelen. Lijkt me niet zo moeilijk. En andersom, vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij inderdaad, ook in de praktijk, gemeenschap met elkaar. Dat is het resultaat daarvan. Want waar het woord Gods heerst in ons praktische leven, daar hebben wij gemeenschap met elkaar. Waar we ons onderwerpen aan het woord Gods, daar zijn wij nou eenmaal één. En dan tel ik ze maar weer even bij elkaar op. Dan hebben wij namelijk gemeenschap met elkaar. Dan is onze gemeenschap, heb ik niet meer genoemd, vers 3. Dan is onze gemeenschap ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is toch duidelijk Johannes 17, hè? De eenheid van de Vader en de Zoon. Als voorbeeld voor de eenheid van de Zoon en de gemeente. Enzovoorts. Maar waar wij dus in het licht wandelen, waar wij dat woord kennen, hebben wij gemeenschap met elkaar. Leven wij in gemeenschap met God en met Christus. Daar wordt ook onze blijdschap vervuld. Of gewoon, wij worden vervuld met blijdschap. En voorts staat er nog wat. In vers 7 wordt het eerst herhaald. Zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En dan nog één. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Hoort allemaal bij elkaar. Je kunt het ook net zo goed opzommen en zeggen dat hier wordt bij elkaar gezet wat het resultaat is van het geloof. Geloof in het woord Gods. Waar wij het woord echt ontvangen in onze harten en levens, hebben wij gemeenschap met elkaar. Leven wij in gemeenschap met God. En dat ter onderscheiding van de wereld die door God is losgelaten. Toch? Leven wij in gemeenschap met God? Wandelen wij in het licht? Ter onderscheiding van de wereld die nou eenmaal in duisternis is. Daar hebben wij blijdschap. Ook ter onderscheiding van de wereld, denk ik. En daar worden wij gereinigd door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Waarna ik nog even opsom. Ik denk dat het hier tamelijk overcompleet is, maar ik doe het toch voor de volledigheid. Dat wij hier een hele reeks synoniemen hebben. Namelijk in de eerste plaats het woord. Daarna heet het in 1 Johannes 1 vers 1 het woord des levens. Het woord is namelijk leven. Heb je dat? Het woord is ook de waarheid. Woord, leven, waarheid. Een andere term was die van licht. Het is nog steeds hetzelfde. Woord, leven, waarheid, licht. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heb je de weg er ook nog bij, maar die laat ik maar even buiten beschouwing. Het Johannes 14. En nog een ander woord hiervoor is geest. Komt hier niet voor, althans niet hier in 1 Johannes 1. Maar wel degelijk in Johannes 17 en anders in de hoofdstukken die eraan vooraf gingen. Geest is leven. Mijn woorden zijn geest en leven. En licht en leven is ook zo'n prachtige uitdrukking. Enzovoorts, hè. Nou goed, maar we hebben daarna nog een term, dat is die van bloed. Helaas wordt die dikwijls over het hoofd gezien, maar hij is essentieel. Bloed is echter de aanduiding van ja, de een of andere stof, zeggen wij. Beter is te zeggen, het is een aanduiding van een orgaan, een levend orgaan. Bloed is namelijk leven. En wat hier staat is gewoon dat wij in het woord Gods, dat leven is, nou eenmaal leven ontvangen, daardoor gemeenschap hebben, dat is trouwens ook hetzelfde, leven en gemeenschap hebben, daardoor blijdschap hebben, gemeenschap en blijdschap zijn sowieso dingen die bij elkaar horen, enzovoorts. Maar er wordt ook gezegd dat in die omstandigheid worden wij gereinigd door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Nou, voor de goede orde, ik bedoel er echt niet mee te spotten, maar hoe zeg ik het nou netjes? Hè? Men wordt gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Door het bloed van het lam, enzovoorts. Was witter dan Omo, heb ik wel eens een keer op een sticker gezien. Dat vind ik nogal buiten de orde, lijkt mij, maar als we zo bij elkaar zijn, moeten we er even over kunnen praten. Men zou niet moeten denken dat er sprake is van een... sorry, maar ik heb me verexcuseerd van tevoren. Zou niet moeten denken dat er sprake is van een tobbe met bloed waarin de dingen gewassen worden. Want daar komt niks schoon uit, integendeel. Zo werkt het niet. De reinigende werking van bloed vindt niet plaats in een tobbe, maar de reinigende werking van bloed vindt plaats gewoon in uw lichaam. Gewoon bloed hebben we het al. Even zonder alle theologische complicaties even dan. Hè. Bloed heeft namelijk een reinigende werking. Wat doet dat bloed eigenlijk in uw lichaam? Reinigen. Zeker wel. Niet alleen dat trouwens, maar het is wat het doet. Wat het doet is namelijk dat wat er niet in het, wat niet in het lichaam thuis hoort, afvalstoffen zeggen wij dan, afvoeren. Uit het lichaam afvoeren, via de nieren. Die worden regelmatig ook doorzocht, maar dat staat op een andere plaats in de Bijbel. Zeker wel, heeft daarmee te maken. En u kent de uitdrukking hart en nieren. Wie heeft dat bij elkaar bedacht? Waarom niet de milt of de lever? De lever is ook onaardige, zei zuster. Maar ja, laten we even buiten beschouwing. Waarom hart en nieren eigenlijk? Omdat die beide van doen hebben met het bloed en de reinigende werking van het bloed. Afvalstoffen worden via de nieren afgevoerd. Misschien op een andere manier ook, maar dit is in ieder geval een heel belangrijke. Waar het om gaat namelijk, is dat bloed is leven. Als u uw bloed kwijt bent, is er geen leven meer. Om de eenvoudige reden, als er geen bloed meer circuleert in uw lichaam, dan is er geen communicatie, geen gemeenschap meer. Heb je dat? Dan is er geen beweging meer in het lichaam. En dus is er geen leven meer. En het is zo, omdat op het moment dat de bloedcirculatie stopt, worden afvalstoffen niet meer weggevoerd. Het lichaam wordt dus niet meer inwendig gereinigd. En tegelijkertijd, want dat is de andere kant van het verhaal, bouwstoffen worden ook niet meer aangevoerd. En de aardigheid van het verhaal is eigenlijk dit, dat het bloed aan de ene kant inderdaad bouwstoffen. Ga maar even, jongen. Ja, dat moet soms gebeuren. We hebben het erover. Ja. Dat moet je soms ineens, hè. Nou goed. Maar de aardigheid is dat het bloed aan de ene kant opbouwt. Bouwstoffen het hele lichaam doorbrengt daar waar het wezen moet. Als alles fatsoenlijk werkt tenminste. En op dezelfde route worden afvalstoffen weer afgevoerd. Eén en dezelfde beweging. Aan- en afvoer. Hoort bij elkaar uiteraard. Nou goed, dat is wat het bloed doet. Het bloed bouwt het lichaam op en het bloed reinigt ook het lichaam. En het gebeurt de motor die erachter zit is het hart. Ja, dat is een prachtige symboliek natuurlijk. Toch? Want dat leven in ons is actief door het hart. Dus de stuwende werking die erachter zit. En nou even overdrachtelijk. Het hart is de zetel van geloof. En door geloof leven wij dus. Want het geloof houdt die bloedsomloop, dat leven, inderdaad op gang. Dan moeilijker is het niet. En begrijp je me goed, u en ik hebben normaal gesproken, als wij gezond zijn, in ieder geval. Nee, het lichaam van Christus is altijd gezond. Al ontkennen sommigen dat, maar vooruit me weer. Maar in een gezond lichaam zou iemand zich geen zorgen moeten maken en hoeven maken over aan de ene kant de aanvoer van bouwstoffen, maar aan de andere kant zeker niet over de afvoer van het afval. Het is niks moeilijks aan, dat gaat namelijk vanzelf. Op het moment dat je je bloedsomloop bewust bent, is het meestal niet goed. Toch? Het is een normale, natuurlijke gang van zaken, het gebeurt. En zo staat het hier ook in 1 Johannes 1. Indien wij dat woord hebben ontvangen, het woord des levens. Indien wij gemeenschap hebben met elkaar, als die communicatie daar is. Met elkaar en boven alles met Christus en daarmee met God. Kortom, wanneer wij in dat licht leven en in dat licht wandelen. Kortom, als dat leven inderdaad ons leven is, dan hebben wij inderdaad, vers 7, gemeenschap met elkander en worden wij gereinigd door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Niet omdat wij daar moeite voor doen, maar omdat dat nou eenmaal zo gebeurt. En dat alles op basis van geloof. Dat nou eenmaal zetelt in het hart. Eigenlijk zou ik van de gelegenheid nu moeten gebruikmaken, dus dat doe ik nu ook maar even, om het verhaal nog fundamenteler te vertellen. Want wij spreken eigenlijk over het lichaam van Christus, waarvan wij leden geworden zijn, omdat het leven van Christus in ons is. Omdat de geest van Christus in ons is, of nog anders, omdat het bloed van Christus in ons is. Daarom zijn wij leden van zijn lichaam. Hebben jullie dat nog? De twee belangrijkste delen van het lichaam in dat verband zijn natuurlijk aan de ene kant het hoofd. En Christus is het hoofd van dat lichaam. Maar vergis u niet, het hoofd is niet zozeer de bron van leven. Het hoofd zorgt voor de coördinatie, zal ik maar zeggen, voor de besturing van het lichaam. Het hoofd is in de eerste plaats het hoofd van een zenuwstelsel. Maar daar wilde ik het nou niet over hebben. Ik wilde het hebben over die andere. Namelijk over het hart. Want als het leven dat in ons is, het leven van Christus is, dan wordt het door Christus zelf naar ons overgedragen. Dat wil zeggen, door Christus zelf naar ons getransporteerd. Om zo te zeggen, hij is dan het hart van dat lichaam. En daarmee de bron van leven. En er verandert aan het verhaal niet veel, maar waarom ik het aanhaal is dit. Dat hart van dat lichaam staat wel degelijk voor geloof. En dat betekent dat aangezien dat hart feitelijk Christus is, gaat het dus eigenlijk om het geloof van Christus. Hebben jullie dat nog? Ik hoop niet dat het een onbekend thema is, want anders krijgen we problemen. Maar het gaat om het verschijnsel dat in de eerste plaats, met betrekking tot de gemeente zeker, dat in de eerste plaats Christus zelf gelooft. Dat wil zeggen, gelovig is. De Bijbel spreekt uitgebreid over het geloof van Jezus Christus. Althans, de enige Nederlandse Bijbel die ik ken die daarover spreekt is uiteraard de Statenvertaling. Alle anderen hebben het weggeredeneerd, want men begrijpt het niet. Maar de gedachte is gewoon dat de bron van onze zaligheid, de bron van ons leven is gelegen in het geloof van Jezus Christus. Niet alleen zijn wij daardoor wedergeboren, maar daardoor ook leven wij in de praktijk. Het is zijn leven in ons. Het is zijn leven dat in ons actief is. Nu nog steeds. Mocht de term geloof in dat verband problemen opleveren, verwissel ik hem ogenblikkelijk voor het bekende synoniem. Trouw. En dan zeggen we, wij leven door de trouw van Christus. Die immers, en nou heb ik weer een hele reeks schriftplaatsen tot mijn beschikking. Die immers, volgens Hebreeën 3, trouw is over geheel zijn huis, wiens huis wij zijn. Die trouw is aan degene die hem gesteld heeft. tot hoofd boven dit lichaam. Of tot hoge priester over zijn volk. Hebreeën 3 nog steeds. Die trouw is aan degene die hem gesteld is. En in de praktijk, die trouw is over, want zo heet dat daar. Die trouw is over geheel zijn huis. Maar het is misschien aardig om in dat verband even te citeren uit Galaten hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2. Waar de uitdrukking uit het geloof van Christus dan toch in elk geval staat in vers 16. Want daar staat dit wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En daarna wordt het herhaald en nog sterker gezegd. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. En niet uit de werken der wet. Heb je dat? Wij zijn gerechtvaardigd niet uit de werken der wet, maar uit het geloof van Jezus Christus. Lijkt me niet zo moeilijk. Maar dan verder. Want dit gaat alleen over onze wedergeboorte en de oorzaak van ons leven. Maar daarna staat er in vers 20 dat de apostel zegt, ik ben met Christus gekruist, doch ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat wil zeggen dat het bloed van Christus in hem is. Het leven van Christus namelijk. Christus leeft in mij. Of de geest van Christus, of het woord van Christus, of het vermijnbaar het licht van Christus. De liefde van Christus kan ook trouwens, dat doe ik op een andere plaats. Christus leeft in mij. En dan, en hetgeen, dat wil zeggen voor zover. Voor zover ik nu in het vlees leef, dat wil zeggen voor zover je dat zo kunt zeggen. Het voor hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Ik kan niet missen. Ik leef door het geloof, door de trouw namelijk van Christus. Waarmee je maar weer ziet dat het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond wel degelijk aan de orde komt hier in de brief aan de Galaten. De term niet, maar de beschrijving van de functie wel. Toch? Nou goed. Dus hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Aan mij gewijd heeft, betekent het in de praktijk. Het is een uitdrukking eigenlijk ontleend aan het Johannesevangelie, maar vooruit. Ik werd het er straks niet gelezen. De herder die zijn leven stelt voor de schapen. Toen dacht ik aan een paar hoofdstukken en verder. Ik meen dat het Johannes 17, 16 was, weet ik veel. Ik noem u vrienden. Dat staat daar. Ik noem u vrienden. En daar staat, niemand heeft meerder liefde dan degene die zijn leven zet voor zijn vrienden. Johannes 15, vers 13 was. Maar misschien kom ik daar zo op terecht. Waar het maar om gaat, is om de eenvoudige gedachte dat het leven van Christus in ons is. En als het ware in ons gepompt wordt vanuit het hart van Christus. Dat wil zeggen vanuit zijn geloof. Dat dezelfde waarheid op iets kleinere schaal ook van toepassing is op en ieder van ons individueel, dat geloof ik ook. Namelijk, geloof in het woord Gods wordt geacht te zetelen in het hart, omdat het hart in de praktijk de bron van leven is. En daar gaat het maar om. Het pompt het leven rond, houdt de mens in beweging enzovoort. En daar waar het leven van Christus in ons is, worden wij door dat leven gereinigd. Het is een schitterend beeld en het is erg triest, vind ik het persoonlijk, dat als men over bloed leest, dat men dan uitsluitend denkt, en bij voorkeur, maar eigenlijk uitsluitend denkt aan het lijden en aan de dood van de Heer Jezus. Omdat dit soort versen daar absoluut niet over spreken. Integendeel, ze spreken over het leven van de opgewekte Christus in ons. Met een reinigende werking, dat is de kant die in 1 Johannes dan met grote nadruk genoemd wordt. Aan de andere kant en in de eerste plaats ook een opbouwende werking. Want hoe worden wij gebouwd in het geloof? Hoe komen wij tot groei, tot geestelijke groei? Hoe worden wij sterk in Christus? Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Wel, doordat het bloed zijn werk doet. Het brengt voedingsstoffen. Het komt uit ons hart, dat wil zeggen uit ons geloof in het woord Gods. Daardoor worden wij gebouwd en tegelijkertijd worden wij gereinigd. Nou goed, ik probeer terug te gaan naar Johannes. Ik citeerde trouwens uit Johannes 15. Net even, vers 13. Niemand heeft meer de liefde. Nou ja, eigenlijk moet ik dan vers 12 ook lezen. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dat is hetzelfde als opdat onze gemeenschap zij met elkander en ook met God en zijn Zoon Jezus Christus. Precies hetzelfde. Maar goed, vers 13, niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Niet dat iemand sterven voor zijn vrienden, maar dat iemand leeft voor zijn vrienden. Zich wijdt aan zijn vrienden. Van alles doet voor zijn vrienden, bij voorkeur niet sterven. En ik zeg dan niet, maar de Heer is voor ons gestorven. Dan zeg ik, ja, maar dat was niet voor zijn vrienden hoor. Dat was voor zijn vijanden, zegt Romeinen 5. Letterlijk. En wat de tegenwoordige positie van Christus betreft, daar staat dat hij ons volkomen kan zalig maken omdat hij altijd leeft. Gelukkig sterft hij niet voor ons, hij leeft voor ons. En dat is waar het hier over gaat. En niemand heeft meer de liefde dan deze dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. En zich beschikbaar stelt voor en aan zijn vrienden. En daarna zegt de Heer, gij zijt mijn vrienden, waarmee hij dan maar zegt dat hij zelf zijn leven zal zetten, niet zal sterven, maar zich zal wijden aan zijn vrienden. Dat is wat hij nu doet. Hij wijdt zich aan ons. Zoals Paulus het later zei, die was hier niet eens bij nog. Zoals Paulus het zei, voor zover ik in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons van God die zich voor mij heeft overgegeven. Hetzelfde als die zijn leven voor mij gezet heeft. Die in mij leeft. En dat is waar het hier over gaat. En als u zegt, maar we zijn toch geen vrienden Gods. Dan zegt de Heer, nou, ik noem je geen dienstknechten. Want de dienstknecht, vers 15, weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Omdat hij namelijk zijn wil, dan wel omdat God namelijk zijn wil aan ons heeft bekendgemaakt. En naarmate Gods woord, Gods wil, aan ons bekend wordt gemaakt, naar die mate zijn wij ook zijn vrienden. Hebben jullie dat nog? Dat is dan de gedachte. En hij zegt, gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. En gij zijt mijn vrienden niet slechts dienstknechten, want normaal ben je dan dienstknechten, dus je doet wat er geboden wordt. Maar gij zijt vrienden, omdat een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar wij worden geacht wel te weten wat onze heer doet. Nou goed. Ik laat erbij voor wat het is om terug te keren naar Johannes 17. Want, nou ben ik wat ver uitgeweken vanuit vers 13 naar nogal wat schriftplaatsen. Maar het zal blijken dat dat niet zo ver was. Want nou lees eens verder. Ik spreek dit in de wereld opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. En gemeenschap met elkaar mogen hebben en gereinigd mogen worden. En dan vers 14. Ik heb hun uw woord gegeven. Dat is geen nieuws, dat wisten we al. Maar de gedachte is ook deze. Ik heb hun uw woord gegeven en daarom heeft de wereld ze gehaat. Er staat gewoon, en de wereld heeft ze gehaat, maar het gaat om het oorzakelijk verband tussen die twee. Zodra iemand het woord Gods ontvangt van Christus, zal hij getroffen worden door de haat der wereld. Het werd trouwens eerder in deze hoofdstukken, ook in vers 5, hoofdstuk 15 trouwens, vanaf vers 18, uitgebreid besproken. En er nogal wat andere schriftplaatsen, in brieven met name ook. Maar de gedachte is deze, dat waar het woord Gods tot ons komt, ontvangen wij leven, hebben wij gemeenschap met elkaar, hebben wij gemeenschap met Christus, hebben wij gemeenschap met God, wandelen wij in het licht, worden wij gereinigd, worden wij vervuld met blijdschap. Is allemaal waar toch? Maar worden wij ook door de wereld gehaat? Dat is de andere kant van het verhaal. En er staat ook bij hoe dat zit. de wereld heeft ze gehad, omdat zij van de wereld niet zijn. Maar nou de vraag is, waarom zijn wij niet van de wereld? Of beter, waardoor dan zijn wij niet van de wereld? Dus niks moeilijks, want het stond er al. Namelijk doordat wij het woord Gods ontvangen hebben. Daardoor zijn wij niet van de wereld, want kenmerkend voor de wereld is, en dat is al heel lang zo, ik bedoel in ieder geval langer dan 2000 jaar, het kenmerkend voor de wereld is dat het woord Gods niet ontvangt. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat God niet een woord heeft aan of voor de wereld, ik zeg alleen dat de wereld het woord niet ontvangt. Ze zitten namelijk op een verschillende golflengte. Weet je wel, vroeger had je, dat was, hoe lang is dat nou geleden, draaide je je radio van de band af, zocht je een andere zender op, weg ermee. En dat is waar het aan schort. De wereld in het algemeen, de mens trouwens in het algemeen, staat op een andere golflengte afgestemd. Dat is zijn eigen schuld overigens, daar gaat het niet om. Maar hij wil het woord Gods niet horen. Kenmerkend voor de wereld in de laatste 2000 jaar is in elk geval dat men officieel het woord Gods, al was het Christus zelf, verworpen heeft. En sindsdien wandelt de wereld in duisternis. Wordt het als symptomatisch en kenmerkend beschouwd voor de wereld. Men ontvangt het woord Gods niet, maar du moment. Hè? Ja. Ter plekke waar wij het woord Gods ontvangen, terstond uiteraard, horen wij niet meer bij de wereld. Ik bedoel, waar wij het geloven, hè? En onze harten ervoor openstellen, ons zacht gemoed, weet u wel. Op hetzelfde moment horen wij fundamenteel niet meer bij de wereld. En dus worden wij door de wereld gehaat, zoals inderdaad nog veel uitgebreider uiteengezet in Johannes 15. Ik heb hen uw woord gegeven. Het resultaat is, de wereld heeft ze gehad. Het resultaat is, ze zijn niet meer van de wereld. Het woord Gods brengt dus wel degelijk scheiding. En het was ook de bedoeling. Het is niet voor niks een zwaard. Maar scheiding tussen degene die van de wereld zijn en degene die van Christus zijn uiteraard. Degene die door God aan Christus gegeven zijn. De wereld heeft ze gehad omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. En voor de goede orde, waarom was die ik, waarom was Christus niet van de wereld? Wel om precies dezelfde reden. Door zijn geloof, door zijn onderwerping aan het woord. En uit zijn geloof zijn wij gerechtvaardigd geworden. U weet wel. Ja, ja. Nou goed, maar ik zal er niet verder op ingaan. In elk geval, de Heer is niet van de wereld, omdat hij zich onderwerpt aan het woord Gods. Wij zijn niet van de wereld, omdat wij ons onderwerpen aan datzelfde woord Gods. Waarna de Heer Jezus bidt voor de zijnen en zegt, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Waarna volgt dat wij niet van de wereld zijn, maar wel in de wereld. Dat het ook de bedoeling is dat het zo blijft, zolang als wij leven. Want het gebed is niet dat we eruit gehaald zouden worden. Het gebed is dat, hoewel wij in de wereld zijn en er niet uitgehaald worden, wij bewaard worden van de boze. Waarna nog maar één conclusie getrokken kan worden, een eenvoudige. Namelijk, de boze is dus degene die de wereld regeert. Bovendien, waar het woord Gods de waarheid is die wij hebben ontvangen, is de boze per definitie de leugenaar. Want waar wij de waarheid ontvangen, zouden wij bewaard moeten worden van de leugenaar. Van den beginnen en de vader derzelfde, staat er dan. Dat hebben die ook nog. De bedoeling is niet dat wij de wereld verlaten. De bedoeling is dat wij bewaard worden tegen de boze of van de boze. Daar is dat verhaal uit Efeze 6 ook over. U weet wel. Wordt krachtig in de Heer en de sterkte zijn de macht en doet aan de gehele wapenrusting Gods, zodat gij moogt staande blijven. Precies. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar enzovoorts. Tegen deze boze en zijn personeel. Eventueel dus ook in het meervoud tegen de bozen. Want zo is het natuurlijk in de praktijk ook. Wij zouden daartegen staande blijven. Begrijp u me goed? Wij zouden staande blijven in de kracht Gods. Ik moet er meteen bij zeggen, ik probeer het zo vlug mogelijk te zeggen, dat het dus uitdrukkelijk niet in de Bijbel geleerd wordt dat wij, die kinderen God zijn, de wereld zouden vaarwel zeggen. Onder het motto, wij horen er nou eenmaal niet bij, dus stappen we er maar uit. Toen zei iemand, ja, maar je moet toch uitgaan buiten de legerplaats, zeg ik, jawel. Maar ik bedoel, alleen maar te zeggen, het was niet de bedoeling dat we kluizenaars zouden worden. Want dat is de makkelijkste weg kiezen. En dat was niet de bedoeling. Hoewel makkelijk, je leven lang op een paal gaan zitten. Want dat deden ze vroeger onder andere dan, hè. Of in een hut in een boom of zoiets. Of in een hutje op de hei. Zo wordt iemand toch nog een heiden, denk ik altijd. Maar vooruit. Dat soort dingen. Want u weet hoe dat gegaan is. Zo is het namelijk gegaan. Gelovigen die ze dachten, ja, je moet uitgaan enzovoorts. Dus we ergens in ons eentje gaan we wonen. Buiten de legerplaats, buiten de samenleving. Ontrokken aan de wereld enzovoorts. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Toen zei ze, oh, is dat niet de bedoeling? Oh, dan... En toen ontstond het kloosterleven. Toen werden alle individuele kluizenaars, heremieten, werden bij elkaar gezet, werden ze monniken. En toen ontstond de kloostergemeenschap enzovoort, met een eigen cultuur. Om maar niet te spreken over hele kerkgenootschappen die in hun geheel zijn geëmigreerd naar het beloofde land. Aan de andere kant van de grote wateren, hoe dat maar heten mag. Of die in een of ander landgoed midden in het bos ergens hun eigen leefgemeenschap gesticht hebben enzovoorts. Want dat was ook allemaal niet de bedoeling. Integendeel, wij zouden gewoon in de wereld blijven. Daar onze positie innemen, onderdanig aan de overheid. Hoeveel schriftplaatsen wou u nog hebben in dat verband? Zo is dat nou eenmaal. En niettemin daar, juist terwijl we in de wereld staan, zouden wij bewaard worden van die leugenaar. Dat is waar het over gaat. En voor zover de schrift zegt dat we uit zouden gaan buiten de legerplaats, is dat inderdaad een uitdrukking met betrekking tot ons geestelijk leven en niks anders dan dat. Dat we, trouwens, in Hebreeën 13 staat dat, maar het zal duidelijk zijn dat dat een soort conclusie is, een climax is van de hele brief, van het hele Bijbelboek. En de gedachte is dat men zou uitgaan buiten de wet en niet onder de wet zou leven. Dat wil niet zeggen dat we ons er elders zouden vestigen. Niet in de stad, maar dan op een dorp of op het platteland of zo. Zo van buiten de legerplaats. Buiten de poorten van Elburg of iets dergelijks. Maar bestaan die nog? Eén nog, geloof ik. Hè? Nou goed. Maar in elk geval, wij zouden in ons denken anders zijn. En dat is zoals het ook in Romeinen 12 staat. Hè? Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Op dat niveau zou die verandering zich afspelen. Want de wereld waarover het hier gaat is gewoon de kosmos, de zienlijke wereld. Daar kunnen wij ons niet aan onttrekken. De andere term die ook dikwijls met wereld vertaald wordt in de Statenvertaling is die van eeuw. Daar wordt nog anders over gesproken. Daarvan wordt gezegd dat Christus zich gelaten, 1 vers 4, onthoud, ook gelaten, 1 vers 4. Dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, weet wel, hoofdstuk 2 was, Christus heeft zich voor mij overgegeven, zei Paulus. En in hoofdstuk 1 staat, Christus heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Wel degelijk. Was de bedoeling. Maar aan de andere kant moet ik verwijzen naar Titus, waar staat dat we onderwezen worden in de door de genade Gods. En waar gezegd wordt dat die genade ons onderwijst dat wij matig en godzaliglijk en rechtvaardig zouden leven in de tegenwoordige eeuw. Wel degelijk. Hoewel Galaten 1 vers 4 zegt dat hij ons zal trekken uit de tegenwoordige eeuw. Waarmee maar één conclusie getrokken kan worden. Namelijk dat dat werk Gods aan ons nooit voor 100% gerealiseerd zal worden. Wij kunnen ons niet onttrekken, punt 1, aan de zienlijke wereld, aan de kosmos. Wij kunnen ons ook niet ten volle onttrekken aan de eeuw. En de eeuw is niet de kosmos, de eeuw, wereld, eeuw. is de omstandigheid waarin de kosmos verkeert. Eigenlijk is de aanduiding van de beginselen, de krachten, waardoor de kosmos beheerst wordt. En zolang wij deel uitmaken van de kosmos, de wereld, zullen wij ons niet volledig kunnen onttrekken aan de tegenwoordige eeuw. Maar aan de andere kant, wij worden in belangrijke mate wel degelijk onttrokken aan de tegenwoordige eeuw. Begrijp je me goed? Er zijn nou eenmaal dingen in het leven die moeten nou eenmaal. Zijn beginselen die moeten nou eenmaal. En ik bedoel niet alleen de fysieke, want je... Nou ja, goed. Ik wil zeggen, je moet wel eens even, maar... Maar dat bedoel ik niet zozeer. Niet alleen de fysieke, maar ook andere dingen. Er zijn namelijk dat was vroeger tot voor kort in ieder geval zo. Er zijn namelijk bepaalde normen en waarden, zal ik maar zeggen, in de samenleving, waaraan je niet kunt onttrekken gewoon. Als ze sterk zijn in de wereld om ons heen, ontkomen we er gewoon niet aan. Dat is nou eenmaal zo. En dat is op zich ook niet erg. Als in essentie ons denken maar gebaseerd is niet op het denken van de wereld, maar op het woord Gods. En dat is waar het om gaat. Dat wij gedachten hebben die de wereld ook heeft, dat is het punt niet. Het punt is dat ons denken als zodanig zijn basis zou vinden, zijn fundament zou hebben in het woord Gods. Daar gaat het om. En op die wijze, via het woord Gods, wandelen wij dus in het licht. Hebben wij gemeenschap met elkaar, hebben wij gemeenschap met elkaar, zal ik maar zeggen. Hebben wij blijdschap of worden wij vervuld met blijdschap, maar in diezelfde mate zijn of worden wij onttrokken aan de wereld als zodanig. In ieder geval aan de eeuw. Nou ja, in de kosmos, daar leven we nog in, maar als een beetje als katten in een vreemd pakhuis, dan wel als vreemde eenden in één bed. Een beetje verdwaald. Vreemdelingen en bijwoners. Enzovoorts. Nou, het is die gedachte die hier in Johannes 17 ook naar voren gebracht wordt. Want daar staat in vers 15... Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Dat zal pas later gebeuren, namelijk. Want zolang... Laat ik het nog eens wat anders zeggen. Waarom worden wij niet uit de wereld weggenomen? Er is een heel eenvoudige reden voor te bedenken. Een van de redenen is namelijk deze. God doet een werk in het verborgene. En hij laat ons dus, hoewel we zijn kinderen zijn, hij laat ons gewoon waar wij waren. In de wereld, en sommigen prefereren te zeggen midden in de wereld. Dat hoeft voor mij nou ook weer niet, midden in de wereld. Maar in, hè? Nee, broeder, als je midden in de hemel, midden in de wereld bent, ben je namelijk in de hemel. Maar dat realiseert men zich niet. In die zin zijn we midden in de wereld, ja. Nou goed, maar wij zijn in de wereld. God neemt ons daar niet uit om de eenvoudige reden dat hij een werk doet in het verborgene. En terwijl wij gewoon onze plaats in de wereld innemen en zelfs in de samenleving, doet hij een werk aan ons in ons hart en dus in onze gedachten, is het idee. En pas als hij zijn werk gaat openbaren, dat wil zeggen pas als hij in het openbaar gaat werken, dan is uiteraard het eerste wat hij doet ons uit deze wereld wegnemen. Ik ga het nog niet eens beargumenteren, om de eenvoudige reden dat ik het nu gewoon een logische gedachte vind. Hè? In deze context. Wanneer Christus in het openbaar gaat werken, wanneer God in het openbaar gaat werken aan de wereld, is het eerste wat hij doet, diegenen nog uit de wereld halen die er helemaal niet horen. U en ik namelijk. In geval dat we er dan nog zijn. Nee, die kans is groot, maar... ja, anders krijgen we dat weer. Nee. Vooruit maar weer. Maar dat begrijp je toch hopelijk. Als hij zijn koninkrijk gaat openbaren, als hij Christus gaat openbaren enzovoort, dan zal hij beginnen met ons uit deze wereld weg te nemen. Waarna wij overigens met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dan zal pas blijken welk werk God in de afgelopen 2000 jaar zo ongeveer gedaan heeft. Voor het zover is, blijven wij gewoon waar wij waren en worden wij niet uitwendig, maar inwendig in de eerste plaats verandert. En worden wij bewaard van de boze. Want wij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Christus van de wereld niet is. De gedachte aan het eind van vers 14 wordt hier in vers 16 dan herhaald. En dan meteen, heilig ze in uw waarheid. Of heilig ze in uw woord. Nou ja, daar staat uw woord is de waarheid. Maar dat betekent, je kunt ook zeggen, niet alleen heilig ze in uw waarheid. Je kunt ook zeggen, heilig ze in uw woord. En dat is precies waar we ons nu de hele avond al mee bezighouden. Toch? Daar ging het allemaal over. Want wat is heiliging? Het heeft twee kanten. Het hangt er vanaf of je van links of rechts binnenkomt. Kom je van links binnen, dan is heiliging afzondering van de wereld. Kom je van rechts binnen, dan is heiliging wijding aan God. En dat is precies waar we over gesproken hebben. Daarom hoef ik het eigenlijk niet meer te doen nu. Daar hadden we het over. Want als er staat, ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, dan komt de Heer hier dus bij wijze van spreken van links binnen. Namelijk, dit is het linker. Het verkeerde resultaat. Nee, begrijp je me goed. Op zich is het niet verwerpelijk. Maar het hoort eigenlijk niet zo te wezen. Maar het gebeurt wel. Wij ontvangen zijn woord. En het resultaat daarvan is dat de haat van de wereld ons treft. Zodat de wereld ons als het ware vanzelf buiten werpt. Zo is het ongeveer. En voor zover wij niet het idee hadden dat wij niet meer bij de wereld horen. Laat de wereld ons dat heus wel weten. Toch? Nee, het vermakelijk is dikwijls dat dit juist in christelijke kring tot uitdrukking komt. Want op het moment dat iemand tot geloof komt, is de kans groot dat hij binnen afzienbare tijd ook uit de kerk gezet wordt. Zo hij daarin was. Welke het ook maar wezen. Sorry, maar dat is nou eenmaal zo. En dat is een illustratie van waar het over gaat. Dan zo iemand wordt getroffen door de haat van het religieuze genootschap, om het zo te zeggen. Want ik noem het andere woord nou liever niet. Het klinkt zo lelijk en zo was het ook niet bedoeld. Maar men wordt getroffen door de haat van degenen die in de synagoge zijn. Dat is in ieder geval wat de blindgeborene zei in Johannes 9. En zo wordt men vanzelf uitgespuwd. Waarna men aan de andere kant vaststelt dat die synagoge dus gewoon onderdeel uitmaakte van de wereld en het systeem van de wereld. Want godsdiensten maken daar ook gewoon deel van uit. Maakt niks uit hoor, dat is gewoon de wereld. Godsdienst is gewoon de wereld. Religie, wetten en regels, waaraan men zich te houden heeft enzovoorts. Dat is religie. En op het moment dat wij tot geloof komen, worden wij vrijgemaakt van wetten en regels. Maar daardoor wordt wel de wereld beheerst door wetten en regels. En normen en waarden, wat het allemaal maar wezen mag. Maar dan vallen wij er ineens buiten. Dat is het idee en men laat ons dat wel weten ook. Dat is heiliging. Van de negatieve kant bezien. En aan de andere kant, de positieve kant, wanneer dat woord in ons is, dan hebben wij gemeenschap met elkander en met God en met Christus. Dat is heiliging van de positieve kant. Dan worden we ineens aan God gewijd en leven in gemeenschap met hem. Sterker nog, we leven dan zelfs voor hem. Want als zijn woord aan ons bekendgemaakt wordt en in ons woont, dan worden wij ineens niet meer dienstknechten, maar vrienden genoemd enzovoorts. Maar niettemin, wij dienen de Heer dan. En dat is wat inderdaad heiliging in de positieve betekenis voorstelt. Afgezonderd van de wereld enerzijds, aan de andere kant gewijd aan God. Maar hoe komt die heiliging in de praktijk tot stand? Hoe wordt men enerzijds afgezonderd van de wereld en anderzijds verbonden met de levende God? Wel staat het door het woord der waarheid. Nee, door uw waarheid, dan wel door uw woord. Dat is wat het woord doet. En ik hoef het u niet te vertellen, naar ik aanneem, anders was u namelijk niet. Maar ik moet het toch maar even zeggen. Al wat in ons leven van Gods wegen tot stand gebracht zou worden, op grond van belofte zal ik maar zeggen, wordt slechts tot stand gebracht door de werking van het woord. En waar wij ons niet stellen onder het woord, kan het werk Gods in of aan ons geen voortgang vinden. Nee, ik mag aannemen dat het goede werk begonnen is toen we tot geloof kwamen. Toen stelden wij ons onder het woord. Als we dat daarna niet meer doen, dan houdt meteen dat goede werk in ons of aan ons op. En om met onder het woord stellen bedoel ik niet ter kerke gaan eens in de zoveel tijd, hoewel dat er uiteraard bij hoort. Maar met zich stellen onder het woord wil niet zeggen en aan gaan zitten luisteren of het voorbij horen komen, maar wil zeggen zich eraan onderwerpen. Dat zou men doen. En dan zal het woord zijn uitwerking hebben in ons leven. Dat wil zeggen, het zal in ons bloed zitten. Dat bloed van Christus in ons, zal ik maar zeggen. He? Dat zijn oorzaak vindt in de daad geloof. Daardoor zouden wij geheiligd worden. En de schrift zegt, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Wel, nu die heiliging komt tot stand door het bloed van Christus, hebben we gelezen. Maar wat denkt u van deze, Efeze 5... Het is Christus die de gemeente heiligt en reinigt, want het is ongeveer hetzelfde, reiniging of heiliging, door het bad des waters, namelijk door het woord. Want reiniging is in zoverre synoniem met heiliging dat het spreekt over hoe wij onttrokken worden aan de wereld en hoe wij gereinigd worden van zonde om de levende God te dienen enzovoort. Hebreeën 9 vers 14, et cetera. Nou goed, waar het dus om gaat, is de werking van dat woord in ons, opdat wij daardoor vrij zouden worden. En in het voorbijgaan wijs ik u dan in slot op die merkwaardige uitspraken van Johannes 8. U weet wel, Johannes 8, vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dat is mooi, dat is heel mooi. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Vers 31, Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden. Niet tot ongelovigen, tot gelovigen. Tot de Joden die in hem geloofden. Indien gij lieden in mijn woord, wat ze op dat moment en tot zover geloofden. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn leerlingen, volgelingen, discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. En daar zit hem de hele clue, namelijk in die uitspraak, de waarheid zal u vrijmaken. Het woord Gods, dat is de waarheid, zal ons namelijk heiligen, en heiligen wil zeggen, dus in de praktijk, vrijmaken van alles waaronder de wereld dienstbaar is. Verlossen uit de dienstbaarheid der verderfenis, dienstbaarheid van de zonde, dienstbaarheid van de wet en wat er maar wezen mag, enzovoorts. En vrijmaken om God te dienen. En het hele probleem is erin gelegen dat waar het woord Gods de mens vrijmaakt, zal de mens het woord Gods afwijzen als hij niet vrij wil worden. En dat laatste geldt voor de meesten. Helaas. Men wil niet vrij worden. Begrijp je me goed? Ik heb het over de mensheid in het algemeen. Maar zelfs voor vele christenen geldt hetzelfde. Je kunt niet ontkennen dat zij gelovigen zijn. Maar je moet vaststellen dat ze niet vrij willen worden. En sommige broeders... Sorry, ik heb van die dingen geen verstand, dus ik kan er moeilijk wat serieus over zeggen. Maar ik van mijn kant, zonder dat ik me erin verdiep, mag er niks over zeggen. En toch zeg ik heb het idee dat sommigen zich vrijgemaakt noemen, om te voorkomen dat iemand tegen ze zal zeggen, je moet vrijgemaakt worden. Dan zeggen ze, daar ben ik toch al. Hè? En sommigen noemen zich hervormd, zodat niemand kan zeggen, je moet hervormd worden naar de vernieuwing van je denken. Hè? Dat zijn ze namelijk al. Maar daar lach u nou om. Ik meen het ook niet al te serieus. Maar het is wel een bekende truc van de duivel. Dit. Waarbij een bijbels begrip, een bijbelse term, een andere betekenis gegeven wordt. En daarmee de oorspronkelijke betekenis geroofd wordt. Ik heb het laatst nog ergens gezegd, dus het ligt bij mij nou bovenop. Helemaal tussendoor. Naderen tot de troon der genade is niet bidden. Naderen tot de troon der genade is zijn leven onderwerpen aan ter beschikking stellen aan degene die op de troon gezeten is. Wil zeggen dus God dienen in de praktijk van het leven. En ik neem het niemand kwalijk als hij de uitdrukking naderen tot de troon der genade gebruikt ter aanduiding van gebed. Heus, dat eerlijk waar, dat neem ik heus niemand kwalijk. Maar ik beschouw het als een truc van de tegenstander dat de term naderen tot de troon der genade onvermijdelijk en bijna onveranderlijk door iedereen beschouwd wordt als een uitdrukking voor bidden. Want het gevolg daarvan is dat men de echte betekenis van de uitdrukking ineens niet meer kent. En zegt, er staat, je moet naderen tot de troon der genade om geholpen te worden te bekwame tijd. Dus als je bidt, zal de Heer je helpen. Maar dat is niet wat er staat. Wat de Bijbel leert is niet, als je bidt, zal de Heer je helpen. Wat de Bijbel zegt, als je de Heer dient, zal de Heer je helpen. In die dienst, denk ik er dan met kleine lettertjes achter. Dat is wat de schrift leert en ook inderdaad Hebreeën 4 waar die uitdrukking dan staat. En dat is het probleem. Men gebruikt Bijbelse uitdrukking, geeft er een andere betekenis aan. De echte betekenis is men dan kwijt. Maar goed, waar we het over hadden was over dat vrijmaken. Ik lees dit schriftgedeelte, vers 31 en 32 van Johannes 8, dus ook achterstevoren. Als men niet vrijgemaakt wil worden, zal men de waarheid niet verstaan. Zal men de Heer Jezus niet volgen, zal men niet in zijn woord blijven. En vermoedelijk blijft men dan gewoon Joden, want daar ging het over. De lijn voortzet, kom ik zo uit namelijk. Leeft men onder de wet namelijk. Hebben we dat? Men moet vrijgemaakt worden. Toen zeiden ze, we zijn Abraham zaad, we hebben niemand, nooit iemand gediend. Nee, zo noemen ze dat. Maar ze hebben altijd de wet gediend. En dat zegt de Heer niet eens. Hij zegt, jullie dienen de zonde. Je zou moeten weten dat ieder die de zonde doet een slaaf is van de zonde. En men zou moeten vrijgemaakt worden, vers 36, door de Zoon van God. En dat is wat het woord Gods aan ons doet. Ons vrijmaken. Hetgeen in de praktijk gewoon een andere term is voor heiligen. Namelijk ons onttrekken aan de slavernij, de dienstbaarheid van de wereld en alles wat ermee samenhangt. Opdat wij in vrijheid en uit vrije wil discipelen, volgelingen, namelijk navolgers, prefereer ik eigenlijk, van Christus zouden zijn. Niet omdat het moet, want het vermakelijke van heel de Bijbelse boodschap is in kort deze. Als het moet, kan men het niet. Maar als er niks meer hoeft, en dat leeft leren verstaan, doet men het vanzelf. De stem van de herder volgen. Zo waren we begonnen vanavond. De stem van de herder volgen, namelijk. Dan is het gewoon onze natuur. Dan willen wij niet anders meer, zal ik maar zeggen. Daar kennen wij het woord Gods, daar verstaan wij het woord Gods, en daar pas en dan pas zijn wij vrij. Te zeggen dat wedergeboren mensen vrije mensen zijn, is onzin. Dat is niet zo. Men is pas vrij, niet omdat men gelooft, maar men is pas vrij als men de waarheid verstaat, en dan nog alleen als men het dan nog accepteert en eruit leven wil. Indien gij bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn navolgers, mijn discipelen. Dan pas zal men de waarheid verstaan, zodat je maar weer ziet dat men eerst zal geloven en daarna pas begrijpen. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. En op het moment dat men gaat begrijpen en de waarheid gaat verstaan, zal de waarheid de mens vrijmaken. En andersom gezegd, waar zoveel gelovigen, die ervaring zult u ook hebben waarschijnlijk, waar zoveel gelovigen de waarheid blijkbaar helemaal niet willen verstaan, toch, er niet eens interesse voor hebben, wordt dat niet veroorzaakt door gebrek aan inzicht of gebrek aan intelligentie of wat het maar wezen mag, maar wordt dat gewoonlijk veroorzaakt doordat men niet vrij wil worden. Maar liever blijft in de dienstbaarheid en bij voorkeur anderen de schuld geeft en de verantwoordelijkheid ook geeft voor het eigen leven enzovoorts. Dan is men niet vrij, dan gaat men zelfs aan dood. En ik bedoel het in meer dan één opzicht, overigens. Maar men kiest daarvoor. Men wil niet vrij worden, men is bang voor de ruimte van het nieuwe verbond. Men is bang voor het licht, men is bang voor blijdschap. Men is bang voor gemeenschap, maar men is zeker bang om zelf verantwoordelijk te zijn voor het eigen leven. Dat wordt ons ook niet meer geleerd eigenlijk. Niettemin, zo zou het moeten. En dat is wat het woord in ons en aan ons zou doen. En dat is waar de Heer voor bad. Heilig ze in uw waarheid. Want heiliging is per definitie een heiliging tot, dan gaat het om het doel ervan, hè? Dan hebben we het niet meer over wat het is, maar om het doel. Heiliging is altijd de heiliging tot, toch, dienstbaarheid. Tot de dienst aan God, in bijzonder tot priesterschap. Want zo wordt de term in het Oude Testament dan in elk geval gebruikt. Heiliging is een heiliging tot de dienst aan God. En daartoe zijn wij inderdaad geroepen. Dat is het werk wat God aan ons en in ons zou doen. En hij doet het door zijn woord, waardoor wij gereinigd worden, waardoor wij geheiligd worden, waardoor wij opgebouwd worden in het geloof. En bovendien waardoor wij kunnen standhouden tegen de listige omleidingen van de boze. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond bij elkaar mochten zijn rondom dat woord. Ons mochten stellen onder uw woord. En niet alleen daarna mogen luisteren, maar inderdaad onze harten daarvoor open mogen stellen. Opdat dat woord daadwerkelijk zijn uitwerking zou hebben in ons leven. Opdat u het goede werk dat u in ons begonnen hebt ook inderdaad zou kunnen voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u, Vader, te mogen weten dat wij weliswaar in de wereld zijn, maar niet tot die wereld behoren. Dat wij weliswaar aan de ene kant getroffen worden, wellicht door de haat der wereld, maar anderzijds mogen wandelen in gemeenschap met u. We mogen weten dat door uw woord ook uw liefde in onze harten is uitgestort. Wij danken u dat daardoor ook niets ons kan scheiden van u. En dat we inderdaad mogen wandelen in gemeenschap met u en gevuld mogen worden met blijdschap. En in het bijzonder onze verwachting mogen stellen op de spoedige vervulling van al uw beloften. Wij danken u voor de vreugde die ook ons is voorgesteld. Voor heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u dat u daartoe nu uw weg gaat met een ieder van ons. Maar dat we boven alles mogen weten dat wat ons ook overkomt, wanneer wij ons onderwerpen aan u en uw woord, wanneer wij in alle oprechtheid ons onderwerpen aan uw waarheid, dat u het dan bent die alle dingen zal doen medewerken ten goede, omdat wij u lief hebben. Wij danken u dan dat we deze dingen mogen leren verstaan en daardoor vrijgemaakt mogen worden. En wij bidden u, Vader, of u inderdaad uw werk aan ons wilt volbrengen. Of u ons inderdaad wilt heiligen en reinigen. Omdat wij met heel ons leven inderdaad u willen dienen. Dienstknechten willen zijn van dat nieuwe verbond. Uit liefde voor u. Uit als resultaat van onze verbondenheid met u, maar ook vanwege de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wees u zo ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.